Radio 1.
De Tribune.
Tom van den Bulke.
Een heel goede avond en welkom bij de Tribune, waar de belangrijkste bijzaken in de wereld elke week een uur lang op de rooster gelegd worden. Daarvoor zijn er opnieuw twee specialisten komen aanschuiven. Christophe van de Goor, dokter in de wielerkunde. Goedenavond.
Hey, hallo.
En goedenavond ook Bart Laga, voetbalpen van het Nieuwsblad.
Goedenavond.
Christophe, je hebt al wat kilometers gemaakt om hier te geraken, dacht ik. Hè? Want
ja,
gisteren nog in Zwitserland.
Ja, absoluut. 700 kilometer met de auto, met z'n drieën.
Comfortabele rit.
In een klein golfje. Dus ik kan zeggen dat we met de mensen die niet reden, en dat zijn er dan meestal meer dan één, die zaten met de knieën achter de oren. Zo geklemd zaten we. Ja. Het was niet echt comfortabel. Maar goed, we zijn er geraakt. Ik kijk jou weer in de ogen, Tom, en dat is het belangrijkste.
Besparingen bij de VRT, Christophe.
Ze zijn voelbaar. Jij hengelt ernaar en ik kop hem binnen.
Voilà. Jij was gisteren dichter bij huis, Bart?
Ja, gisteren wel, was ik inderdaad op de wedstrijd Brugge en ik ben inderdaad zonder al te grote verkeersproblemen weer thuis geraakt.
Oké, okay. Club Brugge Antwerp, daar gaan we het straks zeker nog over hebben. Eerste momenten van de week. En we gaan beginnen met jouw moment. Bart is nog heel vers. We haalden het gisteravond op aan de Gaverbeek, waar de nieuwe spits van Zulte Waregem van zich deed spreken.
Hoe lang was het eigenlijk al geleden, Jelle, dat je nog gescoord had in de Jubilair Pro League?
Einde van vorig seizoen tegen Antwerpen, als ik me niet vergis. Maar ja, inderdaad, heel lang geleden. Te lang geleden. En ja, dat is een gevoel dat je uiteindelijk toch heel hard mist. En ik zei, ik ga niet te veel meer praten over die periode bij Club Brugge. Iedereen heeft daar zijn mening wel over, denk ik. Maar ik zeg, ik ben heel blij dat ik vandaag dat ik me terug voetballer voel, dat ik terug die doelpunten kan maken en moe gestreden en met een heel goed gevoel van het plein kan stappen. En dat is heel lang geleden.
Jelle Vossen met meteen twee doelpunten in zijn eerste wedstrijd voor Zulte Waregem. Waarom is dit jouw moment van de week, Bart?
Wel, ik heb het gekozen omdat ik wel ergens verwacht dat Jelle Vossen opnieuw doelpunten zou maken en wel snel voor Zulte Waregem en niet dat er meteen al twee zou inleggen. Het hadden er eigenlijk zelfs drie moeten zijn, maar goed, twee was ook niet slecht.
En dat in als hij de penalties had getrapt, waren het er zelfs vier geweest.
Ja,
zijn specialiteit nogthans.
Ja, zo heeft hij nog een hat-trick gemaakt begin van vorig seizoen voor Club Brugge, dankzij die penalties. Goed dat hij daar dan wel mee gestopt is, want we weten hoe dat daar is afgelopen bij Club Brugge. Maar ik heb alleen maar respect eigenlijk voor de manier waarop hij nu terug op die velden staat. Het geeft alleen maar aan, Jelle Vos wel een professional is, hoe hij op hoog niveau is blijven trainen, ook al kreeg hij nooit minuten, dat hij die scherpte weer aan de dag kan leggen. En ik ben heel blij voor hem. En ik vind het een beetje jammer dat hij woensdag nu tegen Club Brugge niet mag spelen. Een beetje flauw misschien zou je kunnen zeggen dat Club Brugge hem die toelating niet gegeven heeft om die bekerwedstrijd te spelen. Ik vind het ook een beetje jammer dat hij de voorbije maanden zo weinig aan te pas is gekomen, want Club Brugge had wel een probleem in de aanval en ik denk dat Jelle Vossen, ook al was hij geen wissel op de toekomst en zochten ze duidelijk een ander profiel dan hij is, denk ik dat hij in sommige wedstrijden wel nog van dienst had kunnen zijn. En dan zie je ook dat Philippe Clement op dat moment zelf ook aangeeft van ik kies voor jongere spelers, waarschijnlijk omdat zij meer een kapitaal vertegenwoordigen voor de club. Dan vind ik, Clement, ik vind het een heel goede toptrainer, maar je ziet wel op die momenten dat hij er ook wel is om mee die mercantiele filosofie van de club te volgen. En Jelle Vossen was gewoon een afgeschreven speler, vertegenwoordigde alleen nog maar een kost voor hen, was einde contract op het einde van dit seizoen. Ze kwam daardoor niet meer aan spelen toe en ik ben dus heel blij dat hij nu wel weer opnieuw een voetballer is.
Er zit wel heel veel in dat antwoord. Hè. Ik hoorde het vanochtend ook en je hoort een ingehouden frustratie die hij toch op een zeer respectabele manier uit. Helemaal niet scherp, maar je voelt dat daar heel veel in zit in die jongen ook. Hè? Wat hij zou willen zeggen, omdat het zo slecht gegaan is.
Ja, en net daarom vind ik het knap dat hij al onmiddellijk op dit niveau staat en dat kan brengen en inderdaad op zijn chic, om het zo te zeggen, kan bijten. Mm-hmm. En het altijd en zich heel professioneel is blijven opstellen. Het was eigenlijk al begonnen vorig seizoen onder Ivan Leko. Dan had hij denk ik gehoopt dat het onder Philippe Clement beter zou gaan. Eigenlijk heeft hij dan nog minder speelminuten gekregen. En ik begrijp ook wel dat misschien Club Brugge te groot geworden is voor Jelle Vossen. Maar dan nog denk ik dat er wedstrijden waren waarin hij echt wel van dienst had kunnen zijn. Dat men hem toch echt aan de kant heeft gehouden uit de wedstrijdselectie. Ook om hem het signaal te geven van ga het maar ergens anders zoeken. En oké, dat heeft hij nu gedaan. Hij is nu terug voetballer en daar kunnen we heel blij om zijn.
Ja. Het gaat nog spannend worden trouwens, hè? Woensdagavond in de beker.
Ja, zeker en vast. Club Brugge moet winnen en het is op verplaatsing. En ze hebben de laatste vier wedstrijden nog maar één keer gewonnen. Het zat wat tegen, dus het wordt zeker spannend.
Ja, wie weet krijgen we finale Zulte Waregem tegen Kortrijk. Het zou eigenlijk zomaar kunnen, hè?
Zeker, want iedereen gaat uit van Club Brugge. Antwerp spreekt er al over sinds de loting, maar inderdaad, weinig respect zal ook wat Kortrijk betreft trouwens ook zich versterkt in de transferperiode. Net als Sultewaregem hebben ze eigenlijk heel slim ingekocht en zitten terug in een goede vibe. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe zich dat in de beker zal vertalen.
Ja, Jelle Vossen is terug. Sultewaregem kan er maar wel bij varen. Over naar het moment van Christophe. Het nieuws dat precies een week geleden voor een shock zorgde, ging over deze man.
Dear basketball. You gave a six-year-old boy his Laker dream. And I'll always love you for it. But I can't love you obsessively for much longer. This season is all I have left to give. My heart can take the pounding. My mind can handle the grind. But my body knows it's time to say goodbye. And that's okay. I'm ready to let you go.
Een fragment uit Dear Basketball, als ja, ik me niet vergis, absoluut. Christophe Kobe Bryant.
Ik krijg er opnieuw kippenvel van als ik het hoor.
Ja. Fragmentje waarin hij zijn afscheid aankondigde van zijn grote liefde genaamd basketbal uiteraard. En nu heeft hij dus ook helaas afscheid moeten nemen van het leven. Jij als basketbalman ook, je zult ook wel herinneringen aan hem hebben, denk ik.
Ja, absoluut. Ik heb het geluk gehad, dankzij deze job, om hem twee keer te mogen zien en becommentariëren in de voorronde wedstrijden op de Olympische Spelen. Een eerste keer in Peking in 2008 en later ook nog eens bij volgens mij een beter team met LeBron James ook nog erbij. De jonge Anthony Davis, die nu ook bij de Lakers speelt, toen 18 amper in Londen. En ja, vooral als basketballiefhebber natuurlijk, dan doet je dat wat als je naar die grote mannen kunt kijken. Want dat zijn wel de echte wereldsterren. Dit zijn de jongens die ook bekend zijn overseas, in Europa, in Azië, over heel de wereld. Bij manier van spreken, mocht je naar het Amazonewoud gaan en je laat daar een truitje zien van Kobe Bryant, dan zal men dat wel kennen, net zoals Bob Marley, Michael Jackson bijvoorbeeld, Muhammad Ali. Dat zijn de hele grote natuurlijk. En ja, hij was van alle markten thuis. En wat mij vooral interesseert, ja, dat zijn van die momenten natuurlijk, wanneer dat binnenkwam zondagavond, dan denk je van, oh ja, het FOK roep je dan heel luid, dit kan toch niet. Er zijn nog natuurlijk ook andere mensen omgekomen in die crash, daarover spreekt men dan niet. Maar dan zie je dat de reacties op het overlijden van zo'n man, zo'n Kobe Bryant, die overstijgen wel het basketbal alleen. En dat wil heel veel zeggen natuurlijk, als je de sport kan overstijgen. En dat is ook mooi teruggekomen in deze kortfilm waarvoor hij een Oscar gekregen heeft, Dear Basketball. Namelijk wat de Amerikanen zo mooi de determination noemen, de vastberadenheid, de wil om er te komen voor een training, al een uur staan shotten, na een training nablijven. Dat typeert de allergrootste. En als je het hoort en leest, ook van zijn coach destijds bij de Lakers, Phil Jackson of Shaquille O'Neal, met wie hij toch zoveel titels samen heeft gewonnen bij de Lakers. Het was niet de meest adorable person, denk ik. Hij kende, net zoals Lance Armstrong, maar drie mensen, namelijk me, myself en I. Heel egoïstisch. Maar toch, ja, soms moet je dat hebben om dan een hele grote te worden. En van op een afstand bekeken, de discussie dan nadien, ook op social media, is hij de grootste, behoort hij tot de top 10 basketters aller tijden? Wat voor een persoon was hij? Dat vind ik dan ook wel boeiend om te volgen. Wat men vindt, de meningen daarover.
En waar zet jij hem dan?
In de top 10 wel, maar de top 5 ook niet, denk ik. Want dan hebben we het over Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar, mijn absolute jeugdheld. Dan komt Magic Johnson. En dan heb je Shaquille O'Neal, die toch al wel komt. LeBron James. Het was... Nee, ik denk ook niet dat... ik zou hem ook niet in de top 5 plaatsen, maar net die wil om een topper te zijn. Give me the ball, laat mij het doen. En toch zo'n carrière. Bij één en dezelfde club, clubliefde, zal ongetwijfeld heel goed betaald zijn geweest. Maar toch, dat zijn toch een aantal puntjes ook waarvan je zegt, verdorie, ja, dit is too soon.
Ja, je hebt het basketbal ook gevolgd, Bart. Favoriete speler van jou?
Nee, eigenlijk niet, moet ik toegeven. Maar ik was wel een enorme bewonderaar van die eerste periode bij de Lakers, toen hij dus het nummer 8 droeg. Want hij heeft dus twee nummers mogen hangen in de Hall of Fame. Die eerste periode samen met Shaquille O'Neal vond ik het een fantastisch duo. Ik had het meer voor de Shaq. Ik weet niet waarom. Dat was zo'n reus onder de ring. Maar dan inderdaad, ze waren perfect complementair. En ik ben het eens met Christophe. Hij was niet echt likable, zoals je het zegt. Hij was wel een egoïstische speler. Maar goed, ik denk dat dat ook een kenmerk van de grote is.
Ja, hij kreeg ook dat respect wel van de grote. Hè? Nu de voorbije week. Ik zag Neymar opwarmen in een truitje met nummer 24.
Absoluut.
Je zag ook en je hoorde ook Novak Djokovic met woorden van lof voor hem?
Zeker. Je zag het in de ronde van San Juan, waar mensen truitjes aan hadden met het nummer 8 en 24. Dus Haken, ik heb die twee ook als liefhebber thuis in de kast liggen. Ja. Dat is bijna een verplichting. Maar ja, dat bedoel ik ook met het overstijgen van. En wat ik nog het meest indrukwekkend vond, was de speech van LeBron James voor hun eerste thuismatch in het Staples Center. Hij zei van, ik heb hier een papiertje in mijn handen gedrukt gekregen en geduwd van, lees dit maar eens even af, een speech. Hij gooide het op de grond en hij zei van, I don't use this shit. En hij begon zelf uit zijn hart te praten. Amerikanen kunnen dat wel eens, maar ja, wanneer je zo'n topsporter bent als LeBron en dan ook nog persoonlijkheid hebben en in zo'n moeilijke omstandigheden, want dat waren echt broers bij manier van spreken, dan overeind blijven, dat vond ik ook heel straf, moet ik zeggen.
Ja, oké. Okay. Ja. Van een wereldvedette als Kobe Bryant gaan we naar een iets minder mondiale sport, veldrijden.
Jawel. Ik hoorde hem al komen.
De tribune.
Er zijn de voorbije week talloze pagina's volgeschreven, ontelbare interviews geweest, er was een extra tv-uitzending vooraf, maar op de dag van de waarheid was er wel geteld 5 minuten spanning.
Daar komt hij de laatste rechte lijn in. Hij ging als eerste weg en heeft een onwaarschijnlijk grote prestatie neergezet. Pluto heeft een uitzonderlijke gestand gevonden en die heeft alle Belgen naar de maan geschoten. Mathieu van der Poel is wereldkampioen 2020.
Ik voel het een beetje komen de voorbije weken wel. Ik denk dat iedereen heeft gezien. Het was, zoals ik net ook zei, het was niet om angst in te boezen bij de tegenstand of zo. Maar ja, ik voelde gewoon dat ik beter en beter was aan het worden. En dat vertaalt zich vandaag denk ik in mijn beste cross van het seizoen.
2K veldrijden zoals verwacht gewonnen door Mathieu van der Poel. Maar Christophe was niet zomaar winnen, het was vernederen.
Ja, absoluut. En hij zei het ook achteraf. Misschien wel zijn beste dag ooit op een crossfiets. Ja, als je dat dan erbij neemt, samen met zijn DNA dat hij heeft, zijn fenomeengehalte, zijn pure klasse, ja, dan is het heel makkelijk rond natuurlijk. En dat was gisteren ook zo. Ja. Je zag het ook gewoon aan zijn woeste blik in zijn gezicht, die kopstart die hij neemt. En het was heel duidelijk van, ik laat hier niemand gewoon aan mijn achterwiel komen. Ik laat ze allemaal een poepie ruiken. En dat heeft hij gedaan.
Ja, we wisten natuurlijk, enfin, je weet het nooit zeker, maar iedereen ging ervan uit dat hij ging winnen. Maar dan nog was het kijken naar hoe de Belgen het zouden doen, daar moeten we het toch ook eens over hebben. Dit zei de bondscoach achteraf.
Als ik een balans wil maken, is een totaliteit, is het misschien voor ons wel net niet goed genoeg. Je moet daar redelijk in zijn. Ik had 6 medailles vooropgesteld. Het zijn er 5 geworden. Wat dat vooral voor mij heel belangrijk is, is dat we nog altijd bij de junioren meedoen. Omdat dat toch nog altijd een beetje de toekomst is. En ook de jongens waar ik eigenlijk het meeste mee werk. Nu de Gerende Liet, ik vind dat eigenlijk op zich een fantastisch podium. Nederlander, iemand uit Groot-Brittannië, een Belg. Dat oogt wel heel mooi, maar in principe moeten we daar altijd 2 medailles pakken. En bij de belofte komen we voor het ogenblik tekort.
Als je mij vraagt, was het geen goed WK voor de Belgen? Laat ons misschien eerst spreken over de elite bij de mannen.
Ja,
wat is jouw gevoel daarbij? Want uiteindelijk, het was wel pijnlijk, de Marine Warop natuurlijk, omdat ze dan ook nog eens geklopt worden door Pidcock voor de tweede plaats. We hadden er toch echt wel meer van verwacht, denk ik.
Ja, misschien ga ik je verbazen met deze mening, maar ik vind het eigenlijk dat bijna iedereen op zijn plaats is geëindigd. Als je het zo bekijkt. Van der Poel valt niks tegen te doen. Dan ga ik naar Toon Aerts, die is derde. Ja, had tweede misschien kunnen worden, maar goed, dat is zijn plaats. Hè. Net na Van der Poel, tweede of derde. Wout van Aert, die jongen kon een paar maanden geleden nog niet stappen. Herinner de beelden met de krukken. Die is nu net vierde. Die heeft geen reden tot ontgoocheling, vind ik. Dat is geweldig. Laurens Week heeft zijn moment de gloire beleefd op het BK, dan weet je gewoon, zo toegeleefd naar dat Belgisch kampioenschap, om nog zo'n superdag te herhalen, dat is bijna onmogelijk, ondenkbaar. Eindigt dan als 5e. Michael van Tournout is 6e, op zijn plaats zou ik zeggen. Tim Merlier vind ik een ontgoocheling, had ik meer van verwacht.
Ja, werd genoemd als outsider, voilà, finish dan op meer dan 4 minuten.
Zo is het, dat is echt wel een ontgoocheling. Quinten Hermans 8e, ja, sorry, maar het is Quinten Hermans, daar mogen we ook niet van verwachten dat hij 2e wordt. En Eli Iserbiet heeft gedaan in het begin van het seizoen wat de anderen niet hebben gekund, bij afwezigheid van Mathieu van der Poel winnen, een aantal keer, 7-8 keer heeft hij gedaan, is neoprof. Mocht hij dan nu plots ook nog eens mee hebben gedaan voor die wereldtitel of zilver, dan zou men ook misschien vragen gesteld hebben van wow, dat is wel heel straf. En bovendien, en daar wil ik eigenlijk wel het meeste nadruk op leggen, Tom, bij die Pidcock wordt nu wel heel snel overheen gegaan wat voor een jongen dat is. Dat is een topper op de weg. is ook nog maar een neoprof. Ja, absoluut, maar die heeft Parijs-Roubaix gewonnen bij de belofte. In de Ronde van de Toekomst rijdt hij vierde, vijfde, wint de Ronde van de Elzas bergop. Sorry, maar dat kunnen de Michael van Toerenhouts en Iserbietjes niet. Die rijdt bij Wiggins voor een reden. Die wordt gevolgd door Team Sky, Ineos, voor een reden. Ik denk, die Tom Pidcock gaan we achteraf nog zeggen van dit wordt... ja, weet je nog, toen hij tweede was in Dubendorf, oei, dat was een van zijn minst goede uitslagen. Dat wordt een hele grote, denk ik. Dus dat was nu wel een teken gisteren. De manier waarop hij demareert en wegrijdt van de rest... Sorry, niemand kon antwoorden.
Maar zeg je dan dat het Belgische veldrijden, als het bij de mannen, als het over de mannen gaat, en als het echt over de top gaat, nog altijd staat of valt met Wout van Aert?
Ja, zonder dat. Ja, dat is een tricky vraag natuurlijk ook. Want Toon Aerts is ook een goede coureur. En die haalt volgens mij echt wel het maximaal uit zijn kunnen nu. En Iserbiet is nog maar neoprof. Die gaat nog een tweede en een derde seizoen krijgen. Maar het feit ook dat Pidcock de grootste concurrent was. En van Iserbiet bij de belofte. En hem heel vaak versloeg wanneer puntje bij paaltje kwam. Ja, dat mogen we niet negeren, vind ik. Hè. Dat zijn ook Van der Poel en Pidcock. De ene bij de profs, al de andere bij de belofte. Zijn twee top wereldcoureurs op de weg. Pidcock stond op het podium in Yorkshire op de weg. Hè.
Ja.
Dus ja.
Wout van Aert valt zeker niks te verwijten, inderdaad. En opvallend, hij was dan nog het meest van al teleurgesteld.
Wout van Aert, ik hoor dat je niet tevreden bent met jouw vierde plaats.
Nee, toch niet. Ik denk dat ik de derde plaats er wel in zat. En... Ik werd teruggeslagen door een lekke band in de voorlaatste ronde. En dat zorgt toch over teleurstelling.
Dat tekent jou wel, hè? Dat hij hier met ambitie stond.
Ja, ik weet het. Misschien gaan mensen dat nu ook stom vinden dat ik teleurgesteld ben. Als je het grote plaatje bekijkt, moet ik misschien tevreden zijn. Maar het is mijn negende WK hier en ik ging mijn negende medaille hebben kunnen pakken. En misschien wel een van de mooiste medailles als je ziet van waar ik kom.
Ja, van waar hij komt, maar ondertussen geeft hij ook aan dat hij het eigenlijk al een beetje beu is om nu te moeten zeggen van ja, ik ben goed bezig, want ik kom van ver. Hij wil meer.
Ja, dat is de topsporter in hem en ik begrijp zijn frustratie en ontgoocheling omdat hij op dat ogenblik dat hij lek rijdt tot in het wiel van Toon Aerts aan het komen was nog een paar meter. Dus dan kan je inderdaad naar dat brons grijpen en dan gezien zijn context, zijn geschiedenis en dan al kunnen zeggen van wow mannen, na juli sta ik hier alweer op het podium met een snede, een litteken van 20 centimeter in mijn been, chapeau, dat snap ik helemaal, maar nogmaals... Ik vind het al een half wonder en mirakel waar hij nu staat. En hij gaat al kunnen meedoen op een vrij hoog niveau in dat voorjaar normaal gezien. Voor iemand die een horrorcrash beleefd heeft. Hè. Ik bedoel, als je die verhalen hoort, de mensen die het gezien hebben, durfden niet naar die wonden kijken. Gewoon omdat pezen en spieren van elkaar waren gerukt. Ja. En dan opnieuw op dit niveau staan. Nee, dan heeft hij in het bredere plaatje, wat hij ook zegt, geen reden tot ontgoocheling en teleurstelling nu. Ja.
Hoe heb jij daarnaar gekeken als klein beetje buitenstaander, Bart, naar dat WK-veldrijden? Goed, je hebt het niet echt live gezien, want je zat natuurlijk op Club Brugge Antwerp, maar je hebt het wel achteraf allemaal kunnen inhalen, denk ik.
Ik heb op de radio geluisterd.
Kijk.
Het voordeel van de radio, dat je zelfs op Club Brugge toch een beetje kunt meepikken. Maar ja, als je dan hoort dat Van der Poel al na de zesde minuut weg is, is mijn aandacht...
Haak je dan inderdaad af?
Ja, dat denk ik wel. Eigenlijk moet je... Ik luister wel met aandacht naar wat Christophe nu vertelt over Tom Pidcock, want dat is natuurlijk de figuur die tot nadenken stemt van, ja, dit is een Belgische sport. We eindigen met achterrenners in de top 10, maar de eerste twee plaatsen die hebben we dan niet. Dan denk ik van, hoe is dat in godsnaam mogelijk? Maar als je dan inderdaad de achtergrond van die man hoort, dan kan ik er al wat iets meer bij. Ik geloof dat Christophe ook verwees onmiddellijk na de aankomst naar dat het dan misschien goed was voor de internationale uitstraling.
Ja, klopt. Ja.
Dat vind ik altijd een beetje dubbel, want ja, natuurlijk als sportliefhebber, het zit zo ingebakken bij ons en ook voor ons als media om naar sport te kijken. Probeer toch altijd de Belg centraal te stellen, maar nu bij veldrijden moeten we daar net eigenlijk een afwijking op toestaan, want moeten we net het bredere plaatje zien. En ik volg dat natuurlijk helemaal, maar dat staat natuurlijk haaks op de manier waarop je normaal gezien als supporter zo'n wedstrijd beleeft.
Nee, dat is waar, heb je gelijk.
Het is eigenlijk een beetje gek dat we net voor de buitenlander zouden moeten supporteren.
Daar zijn we dan precies wat strenger en zitten we maar op die internationalisering te hameren, terwijl jij ook wel een punt hebt met wat jij probeert duidelijk te maken. Dat klopt, dat is waar.
Ja. Terug naar de Belgen. Beide mannen hebben de juniors eigenlijk het WK gered. Met drie Belgen op het podium. Belofte was niet goed. De vrouwen,
Ja, dat is het meest
opvallende. Vrij dramatische toestand, als je het zo bekijkt.
Absoluut. 3 keer wereldkampioen geweest bij en met Sanne Kant. Nu dat beeld ook van bij de start. 4 oranje hemden die meteen wegrijden en de rest is niet meer in beeld te zien. Dat was vrij indrukwekkend. Alvarado is 21, maakt een gigantische sprong voorwaarts. Ik herinner mij wat Laura Verdonschot na afloop zei. Ik probeer zoveel te doen om maar 0,5% per jaar te verbeteren. En deze dame, Céline Alvarado, die wordt bij manier van spreken plots 20% beter. Daar zal ook wel heel wat ontgoocheling in dat antwoord zitten natuurlijk. Maar het gekke is, en het paradoxale eigenlijk, dat dat bijna al die dames in Belgische teams rijden. Ja. En weet je dat heel wat mensen die aan de top staan van het Nederlandse veld rijden, in bondsfuncties, die komen vaak tegen onze mensen zeggen van, nou dankjewel voor de opleiding, voor de begeleiding, hè, want Annemarie Worst rijden we in het team van Bart wel eens. Lucinda Brandt, hebben we nu zelf gezien, krijgt heel veel technische les van Sven Nys, noem maar op. Alvarado, ploegmaat van der Poel en co. Bij de Roodhoofds, ook een Belgisch team. Dat is het paradoxale van de situatie. Eens dat ze op een elite-niveau komen, blijven ze gedijen binnen de Belgische teams. Je moet wel naar beneden gaan kijken. De opleiding, de cultuur van het Nederlandse fietsen, dat is veel breder. Ligt daar de verklaring? Nee, uiteraard niet. Ja. Maar het heeft wel met allerlei dingen te maken. In het grote sportcentrum in Nederland, in Papendal, BMX bijvoorbeeld. Kruisbestuiving tussen BMX en tussen sprinters op de piste. Want die hebben geweldig veel power in de benen. Dat gaat bij ons er aan zitten komen, laat ik me vertellen, maar dat is er nog niet. Dus ze zijn op vele vlakken toch ietsje verder. Provinciale trainingen, centra, gebeurt bij ons ook, maar niet zo consistent. Dus er zijn wel een aantal, plus dan toeval vind ik persoonlijk ook, talenten komen en gaan, ik heb het al vaak gezegd. Maar als je daar een volledige mix van maakt, dan kom je tot deze vaststelling.
Het is wel opvallend, denk ik, als je kijkt naar de juniors, de belofte, en dan de vrouwen, als Sanne Kant daar niet kan volgen, is er gewoon niks meer. En de toekomst toch ook problematisch.
Ja, heel
uitslagen
mager,
van dit WK kijkt.
Van de vrouwenbelofte bijvoorbeeld, met de truien. Nee, dat is niet goed. Er is heel veel werk aan de winkel. En er komen een aantal initiatieven, zoals bijvoorbeeld in maart start er weer een initiatief van Cycling Vlaanderen, gesteund ook door onze zender, denk ik, en M&M, om naar scholen te gaan, om kinderen te laten fietsen, te detecteren. Dat is heel laagdrempelig, maar dat is een stap. Ik heb bijvoorbeeld eventjes ook met mensen van de bond geïnformeerd van, zoals Erik de Vlaming destijds deed hier in Leuven in Kortenberg, centrale trainingen met Bart Welles, met Sven Nys, weet je nog, woensdag namiddag. Gaat dat er opnieuw komen? Ja, men denkt daar opnieuw aan om dat te doen. Samen met Sven van Toernout gaat men heel binnenkort samenzitten om daar opnieuw gecentraliseerde trainingen van te maken. Dus men is zich daar wel zeer fel van bewust dat er iets moet gebeuren. Maar dat het moet gebeuren, dat is de achterstand is groot, zeker bij de vrouwen.
Absoluut. Nederland heeft België overklast op het WK. En uiteraard was Mathieu van der Poel daar de prominentste figuur bij. Over hem wil ik het toch ook nog even hebben. We zijn natuurlijk wel stilaan uitgeput wat krachttermen betreft.
Ik ben blij dat jij het zegt, want ik weet het ook niet meer.
Nee, maar ik wil er wel nog iets bij halen, Christophe, want je hebt onlangs een podcast opgenomen met zijn vader, met Adrie van der Poel. Het ging over de Tour de France, waarop zijn grootvader, Raymond Poulidor, ooit gezegd had, ja, Mathieu kan ook de Tour wel winnen in zijn enthousiasme van grootvader. Maar dit was wat Adrie erover zei.
Ja, misschien wel. Ik denk, als je het gaat proberen, dat gelijk de eerste keer prijs moet zijn. Dan kun je misschien nog een heel klein beetje op de verrassing spelen. Hè? Hij heeft één voordeel. Hoe meer had hij koers, hoe beter had hij wordt.
Ja, wat me daarbij opviel, hij sluit het niet uit.
Hè? Nee. Ik had wel eigenlijk ook een negatief antwoord verwacht.
Ja,
maar dat deed hij niet. Ik ben net zoals jij, ik was verwonderd, inderdaad. Ja. Zijn grootvader, Poulidor, die was veel enthousiaster. Maar goed, dat is dan de opa. Die spreekt over zijn fenomenale kleinzoon natuurlijk. Maar dat Adrie dit ook niet uit de weg ging, ik was ook verbaasd.
Ja. Wat vind jij, Bart? Er wordt altijd verwezen naar Remco Evenepoel als de zogenoemde nieuwe Eddy Merckx. Maar is Van der Poel dat eigenlijk misschien niet nog meer? Want die wint in alle disciplines en laat op 25 crossen maar 1 crossje liggen.
Ik herinner me een discussie eerder in de tribune waarin Hans van de Wee, geloof ik, dat stelde van de grootste op 2 wielen. Ik denk dat we dat nu in 2020 gaan zien. Ik ben zelf bijvoorbeeld, dat is het leuke met Van der Poel, je kan eigenlijk kiezen wat je leuk vindt aan hem. En ik ben bijvoorbeeld een groot bewonderaar van de mountainbiker Van der Poel, een sport die ik ook wel zelf beoefen. En ik, in Zwitserland volg je dan wel wereldbekers in veel mooier decor dan het WK veldrijden overigens.
Ja, dat was echt lelijk. Ledig mee eens. Ja.
Maar ja, dat vind ik dan mooi ook te zien dat hij daar zelf naar uitkijkt, naar die wereldbekers mountainbike. Hij noemt dat nu al een van zijn hoogtepunten van dit, maar het is eigenlijk bijna gek dat hij dan al die voorjaarsklassiekers als een soort tussenfase of zo in zijn seizoen beschouwt. Mm. En daar waarschijnlijk wel gaan meedoen voor winst. Dus ik denk dat we nu de volgende maanden gaan zien van ja, hoe groot is het fenomeen nu echt dat hij wereldkampioen veldrijden kan worden met een grote voorsprong. Eerlijk gezegd, daar ben ik niet zo door verrast.
Nee, nee.
Maar ja, we gaan het nu zien. Te beginnen van ja, Omloop Nieuwsblad zal de eerste grote afspraak zijn en dan ben ik echt benieuwd. Ja.
En als ik heel kort even mag, dat mountainbiken, dat interesseert hem veel meer dan de weg. Waarom? Omdat het hem 3 jaar geduurd heeft vooraleer hij daar kon winnen en Nino Schurter kon verslaan. Hij heeft daar veel meer moeite moeten doen dan in de andere twee takken. En dat boeit hem net zo veel.
Ja, dat is fantastisch. Als je ziet hoe grote kampioen die Nino Schurter is. En die wordt dus nu keer op keer verslagen door die Mathieu van der Poel. Een collega van me had hem geïnterviewd, Schurter. En zodra dat hij merkte dat het over Van der Poel ging, dan vertrok zijn gezicht in een kramp. Dat moet verschrikkelijk zijn voor die man eigenlijk. Ja, stel je dat is het omgekeerde voor...
Tot slot, en kort Christophe, omdat de naam nu toch weer even gevallen is, Remco Evenepoel. Mm-hmm. Gewonnen in de ronde van San Juan, ook vertrokken voor een reeksje.
Ja, dat is echt ook een speciale. Ja, meer kan ik daar niet over zeggen. Hij heeft, heeft de benen, maar hij heeft vooral ook het hoofd. En ik zou zeggen dat hij maar gewoon het hoofd ook blijft houden. Maar daar ben ik vrij zeker van, want er wordt goed omringd en omkaderd.
Oké. Ondertussen 40 minuten vertragen nog op de binnenring rond Brussel tussen Machelen en Oudergem. Daar verspert een defecte vrachtwagen de rechte rijstrook. Op de buitenring traag tussen Ruisbroek en Beersel. Ook langzaam richting Leuven op de E40 tussen de Ring en Sterrebeek. Daar is de weg wel vrijgemaakt.
Zelfs bij vrieskou ga je gerust op weg met Touring.
Radio 1.
De Tribune.
Miss You van de Rolling Stones. Het is iets over 19:30. Je luistert naar de tribune. Mijn gasten zijn vanavond Sportza, wielercommentator Christophe van de Goor en de man van het nieuwsblad, Bart Lagga.
De tribune.
We blijven nog even bij de koers, want plots, zondagavond was het, kwam deze man in het vizier.
Red van Weg. Voelsang is alleen. Voelsang is alleen. Formolo ter plekke gelaten. Hij gaat zijn eerste monument winnen. Het is een retour à Liège met Jacob Voelsang.
Jacob Voelsang was vorige week al derde in de Amstel Gold Race. Woensdag werd hij tweede in de Waalse Pijl. En nu pakt hij eindelijk de hoofdprijs.
Het gaat onder meer over Jacob Voelsang, winnaar van Luik-Bastenaken-Luik. Vorig jaar wordt door Scandinavische media gelinkt, Christophe, aan dopingdokter Michele Ferrari. Met hem eigenlijk de hele Astana-ploeg. Zijn dit onrustwekkende berichten? Zijn ze betrouwbaar?
Het is wel al in het verleden gebleken wanneer bijvoorbeeld Deense media zoals Politiken achter dat soort dingen aangaan, dan is er heel vaak stront aan de knikker. Maar goed, er zijn nog geen bewijzen. Hè. Dat is puntje één. Er ligt blijkbaar wel een dossier op tafel van dat onafhankelijk antidoping instituut dat een aantal jaar geleden is opgericht. Voelsang heeft tot nu toe nog niet willen reageren. De mensen van Astana hebben dat wel gedaan in de loop van de dag. En Michele Ferrari ook op zijn eigen website, 5312.com, waarin hij onder meer een aantal beschuldigingen, of ze allemaal puntje per puntje probeert te ontkennen en te zeggen van ik ben de laatste jaren nooit in Monaco geweest. Ik heb nog nooit op een scooter of een brommer gereden, laat staan, samengetraind met Lutsenko, die ook genoemd wordt, of Voelsang. Dus ja, op dit ogenblik, as far as we know, is het een welis niet een spelletje. Ja. Het enige dat je kan zeggen, maar dat is ook geen bewijs. Ik heb vorig jaar ook een aantal keer gedacht, ja, Voelsang, een heel goede coureur. Was vaak een man van net niet winnen. Dat was zeer moeilijk voor hem. En plots wint hij dan Luik-Bastenaken-Luik voor een tweede keer Dauphiné. Scoort hij in alle klassiekers, in de heuvelklassiekers. Is dat een bewijs? Nee, natuurlijk niet. Maar soms ga je dan de klok terugdraaien. Ja, het is alweer een moeilijke zaak.
Ja, zonder bewijzen is het inderdaad moeilijk om iets te zeggen. Astana heeft natuurlijk wel een bepaalde reputatie. Het helpt ook niet dat Vinokourov daar nog altijd de manager is.
Dat is waar. Dat is waar. En het is niet de eerste keer dat we geruchten horen, of dat er geruchten in de pers komen dat Ferrari nog altijd achter de schermen aan het werken zou zijn. Dat op zich niet. Weet ik dat zeker? Nee, uiteraard niet. Maar Vino heeft een kwalijke reputatie, is destijds uit de Tour gezet, omdat hij gewoon zich vergist had van een verkeerd bloedje, een zakje bloed. Zo nonchalant waren ze geworden, eind jaren 2000. Er zijn licentieproblemen geweest, omdat er nogal wel wat gevalletjes waren bij Astana. Dus ze zijn nooit de braafste of de liefste van de klas geweest natuurlijk. Hè. Dat is wel, donkere wolken hebben zich vaak boven dat team samengepakt. Dan heb je al een schijn van negativiteit tegen. Maar ja, dan kom ik terug op een cliché. Wat moet ik daar zinnigs over zeggen? Zijn dat bewijzen? Nee, nee.
Absoluut. Goed, we gaan een beetje in de tussen aanhalingstekens schandaalsfeer blijven. We veranderen wel van sport, van koers naar voetbal.
De operatie begint om 7 uur vanochtend. Speurders van de politie van Luik voeren een huiszoeking uit bij Bruno Venanzi, voorzitter van Standaar. 2 uur later arriveren ze bij het stadion van de club. De huiszoekingen maken deel uit van een onderzoek naar deze man, Christophe Henrotet, de makelaar van onder andere Rode Duivels Thibaut Courtois en Yannick Carrasco. De speurders zijn op zoek naar bewijzen voor eventueel gesjoemel bij een aantal transfers die Henrotet gedaan heeft voor Standaar, met name die van deze Christian-Louis Ndama, Sambuya Tabaré en ook Collins Fay.
Huiszoekingen bij Standaar en voorzitter Bruno Venanzi vorige woensdag. Gelukkig hebben we een specialist in huis als het over dat soort dingen gaat, Bart Lagga. Wat is daar aan de hand?
Wel, eigenlijk ligt het een beetje in de lijn van de verwachting van het onderzoek rond Henrotet, dat men vroeg of laat ook bij Bruno Venanzi ging gaan aankloppen, want algemeen wordt aangenomen dat Bruno Venanzi, dus de voorzitter van Standaar, in het voetbal is gestapt dankzij Henrotet. Het waren vrienden. Hè, van Venanzi was eigenlijk eigenaar van een groen energiebedrijf, Lampiris in Luik. En men neemt aan dat Henrotet eigenlijk Venanzi heeft gestimuleerd om in het voetbal te stappen, om eerst ondervoorzitter te worden van Standaar onder Du Châtelet, met de bedoeling dan op een bepaald moment Standaar over te kopen van Du Châtelet. We kennen het verhaal dat de supporters konden het niet meer vinden met hun Vlaamse voorzitter. En dan heeft uiteindelijk Venanzi, en men heeft zich altijd afgevraagd met welk geld toch Standaar kunnen kopen. Er zijn weinig details bekend geraakt over die verkoop, prijs enzovoort. Er zijn bepaalde verdachtmaking geweest, hè, dat hij dat Henrotet bijvoorbeeld zou betaald hebben, of Maar ik denk, ik weet niet of dat gebeurd is. Wat ik denk ik wel, wat je wel kan zeggen, is dat er waarschijnlijk heel wat spelers van de stal van Haratij op die manier naar Standaard zijn gekomen. En de bekendste is misschien Daniel van Buiten, die dus zijn speler was, waarmee Haratij groot is geworden als makelaar, mm-hmm. internationaal dan. Die is dan bij Standaard ook technisch directeur geworden. Ondertussen zijn beide niet meer de beste vrienden. Ze hebben wel wat problemen gehad, onder andere ruzie gehad, liever bij de verkoop van Belfodil aan Everton. Dat moest Standaard dan veel geld opbrengen, dat is dan niet gelukt. Daar is het een beetje op spaak gelopen. Maar er zijn dus heel veel dossiers waarin beide hebben samengewerkt in die periode. Dus op het ogenblik dat men transfers van Haratij gaat onderzoeken, is het eigenlijk ook wel logisch dat men eens bij Standaard gaat kijken. Overigens, in dit onderzoek heeft men ook al huiszoeking gedaan bij Anderlecht, omdat Van Olsbeek ook geleerd is aan in dat onderzoek, mm-hmm. bij de Belgische Bond. Dus ja, vroeg of laat moest men ook eens in Luik voor de deur staan.
Ja, makelaars momenteel in een heel slecht daglicht in het voetbal. Christophe, maak eens de vergelijking misschien met wielrennen. Daar heb je ook makelaars natuurlijk. Hoe zit dat daar?
Ja, daar is één heel groot verschil. Er zijn geen transfergelden in de koers. Dus daar kan al veel minder geld worden gepakt door makelaars. Makelaars hebben in de koers ook vrij vaak een grote stal. 10 tot soms 60 coureurs bij één manager. Maar dat gaat dan vooral over het onderhandelen van het contract bij nieuwe teams. En dat zijn de traditionele tarieven, laat ik me vertellen. 5-6% op dat loon. Mm. Maar op commissies pakken, zoals ik ook las met Tielemans achter de rug naar Monaco, gigantisch veel geld pakken, dat kan in de koers niet. En daarom ook dat meer coureurs de laatste jaren proberen ook zelf gewoon de onderhandelingen te doen met managers van teams, met ploegen.
Bart, ik las vandaag nog ergens in een artikel van een tijdje geleden, van september dacht ik, dat bij Henri Rotin bij een huiszoeking in september, dus bij hem in Monaco, dat daar 7 miljoen euro in beslag genomen was.
En twee sportauto's.
Ja, en ik vroeg me af, gaat dat dan over cash? Dat kan toch bijna niet?
Ja, dat weet ik ook niet. Hij is trouwens overigens nog altijd in Monaco, vrij borgsom. Dat is dan misschien betaald met nog andere gelden die hij had opzij had staan. Het onderzoek is nog bezig. We weten er eigenlijk nog niet het fijne van. We moeten ook wel zeggen dat Financiën bijvoorbeeld nog niet in staat van beschuldiging is, dus we moeten wel voorzichtig zijn. Maar ja, als je dan spreekt over die commissiegelden, ja, vele daarvan zijn eigenlijk gewoon legaal en dat gaat inderdaad over miljoenen. Dus het is eigenlijk wel interessant wat Christophe zegt en de vergelijking met het wielrennen. Dat zou het ei van Columbus zijn om het probleem in het voetbal aan te pakken, is gewoon heel het transfersysteem op de schop te doen. Want je zou kunnen zeggen van, ja, waarom moeten er van die gigantische afkoopsommen betaald zijn? Dat is in andere sectoren in onze economie toch hoegenaamd niet het geval. En ik herinner me onder andere dat de Internationale Voetballersvakbond, waar overigens Vincent Kompany nu onlangs toegetreden is, of toch een adviesorgaan, die hebben ooit eens willen het internationale transfersysteem aanvallen en gewoon gezegd van, ja, weg ermee, maar er gaat zoveel geld in om. En ja, herinner je het arrest Bosman, er moest iets in de plaats komen om eigenlijk de investering van de clubs veilig te stellen en de financiële belangen veilig te stellen. Ja, dat is dat transfersysteem geworden en dat daar dan de handigste makelaars de grootste sommen in verdienen. Lijkt me logisch. De vraag is alleen, ja, wat is legaal, wat is illegaal? We dachten dat Henri Rotin, ook andere grote Belgische makelaars als Vernijt, nog op een vooral legale manier deden, maar ja, blijkbaar is er toch van alles aan de hand.
Want Tom, je kan veel zeggen over de koers, maar waar er eigenlijk één sector is in de topsport waar men fair mee omgaat en elkaar niet probeert te flikken, dan gaat het over contracten in de koers. Hè. Die worden zelden of nooit overgekocht. Kijk nu ook naar Sam Bennett, Quickstep bij Bora. Heeft Lefevre lang gewacht tot Bennett dat zelf had geregeld. We gaan elkaar niet de duvel aandoen. Dus dat is eigenlijk wel, ik zou bijna zeggen, een van de weinige dingen die hen tot eerst trekken in de koers. Maar toch, daar wordt het heel proper gespeeld.
Ja, absoluut. Ik blijf nog even, Bart, bijstaan daar, maar dan sportief. Op de sukkel, mag je zeggen, denk ik. Het een heeft met het ander niet te maken, of wel? Want het is niet dat de Standaard er rooskleurig voor staat als het op financiën aankomt, natuurlijk.
Nee, ik denk dat dat eigenlijk de belangrijkste reden is. En ik denk dat het probleem van Standaard is dat in het begin al Financiën eigenlijk waarschijnlijk financieel niet sterk genoeg staat om als sterke man die club in de hand te houden en altijd afhankelijk geweest enerzijds Zijn beleid is eigenlijk gebaseerd op twee poten. Enerzijds de supporters die hij altijd aan zijn kant heeft willen houden. Voor de overname heeft hij afspraken gemaakt met de ultras, met de verschillende supporterskernen van Standard om hem te blijven steunen. Dan merk je eigenlijk dat gezien heel slechte resultaten die Standard gehaald heeft, het nog altijd betrekkelijk rustig is gebleven. Tot vorige vrijdag misschien, want ik heb nu vernomen dat Venanzi en ook zijn algemeen directeur hun Twitter-accounts hebben afgesloten, omdat er toch iets te veel schunnigheden werden gepost door Standard-supporters. Maar tot hiertoe is het betrekkelijk rustig gebleven. Dus dat is die eerste poot, die supporters aan zijn zijde. En dan aan de andere kant de steun van enkele grote makelaars, waarmee hij wel toch altijd kon een redelijke ploeg op de been brengen, ook al hebben ze het financieel niet altijd makkelijk gehad. Zijn idee was dan om gradueel door betere prestaties en door spelers steeds duurder te verkopen, op die manier kapitaal op te bouwen. Maar we stellen vast dat dat eigenlijk mede door tegenvallende resultaten niet gelukt is.
Ja, van Standard naar Anderlecht. Als het over de centen gaat, is Anderlecht misschien wel een beetje in hetzelfde bedje ziek als Standard. Drie nieuwkomers nu in de wintermercato bij Paarswit, onder wie twee huurlingen. Is dat de weg die Anderlecht moet bewandelen of is het van niet anders kunnen?
Het is van niet anders kunnen. En ik vind enerzijds, men zegt van ja, ze willen jongeren brengen en ze gaan er verkopen. Dat begrijp ik ergens. Ik kan ook niet alle jongeren brengen. Je moet er af en toe een verkopen. Elke ploeg moet goede spelers verkopen. Dat doen Club Brugge, Gent, Racing Genk, doen dat ook. Het verschil is dat Anderlecht, als ze zich dan gaan moeten versterken, moeten ze eigenlijk al tevreden zijn met de bodem van de markt, de kruimels die op het einde overblijven. Je kan het vergelijken met een feestje of een fuif dat s'avonds gaan de lichten aan en dan weer dan nog op de dansvloer staat. Daar moet je het dan mee stellen. Het zijn spelers dus zonder matchritme en dat is eigenlijk het probleem van Anderlecht. Ze hebben spelers nodig die nu renderen om in die play-offs te geraken. Maar je ziet het zo al komen dat die spelers tot tegen dat die niveau halen, zal het al maart zijn.
Inderdaad, en dan zijn ze weer een paar maanden later gewoon weer weg, denk ik. Hè? Ja. Over Anderlecht gesproken, waar ik toch stond van te kijken, die transfer van Alexis Salemakers naar Milan, Christophe Milan. In de gloriejaren, zal ik maar zeggen, daar liepen toch heel wat andere namen rond.
Ik heb mij dezelfde bedenking gemaakt en jij refereert waarschijnlijk richting de Maldini's en de Rijkaards, voilà, en de Van Bastes van deze wereld. En dan hoor je van, Salemakers mag ook naar het grote Milan.
En die wordt dan voorgesteld met naast hem Paolo Maldini.
Zo is het, de zoon van, die er ook bij speelt. En dan heb je aan de andere kant een Lukaku die dan wel het grote weer maakt bij Internationale. Dat is wel andere koek. Ik stond daar ook enorm van te kijken, moet ik zeggen. Misschien, Bart, hoe kan dat? Hoe kan dat eigenlijk?
We hebben het er vandaag nog over gehad.
Welke marktmechanismes zijn dat?
Wel, je hebt daar nog de transferprijs dat Anderlecht er nog zoveel geld voor gekregen heeft. Nu, ik denk dat ze dat niet in één keer hebben gekregen. Er zijn misschien bepaalde afspraken gemaakt met opties. We weten dat Michael Verschuren moest natuurlijk voor een bepaald bedrag verkopen.
10 miljoen euro.
Dus ik denk dat er wel wat hocus-pocus aan te pas is gekomen. Dan neem nu weg dat misschien wel AC Milan gedacht heeft, een jonge speler van Anderlecht, Anderlecht heeft nog wel altijd de naam qua jeugdopleiding om bepaalde spelers af te... En Tielemans praat nu bij Leicester City, dat wordt internationaal gevolgd. Dus dat heeft Anderlecht toch nog wel voor. En dat is denk ik, ga ooit wel hun redding zijn, dat ze nog altijd die naam zullen hebben. En dus ik kan begrijpen dat Salemakers door een speling van het lot op die manier wel ergens terecht kan. Maar het verbaasde me wel inderdaad dat het bij AC Milan was en het contrast tussen enerzijds Maldini en ook Boban die op de foto stond en dan Salemakers met zijn makelaar die een restauranthouder is in het Brusselse was inderdaad wel groot.
Mm-hmm. Nog één ding over de wintertransfers. Racing Genk, nu ook Sander Berge kwijt, Ali Samatta kwijt, nou eerder ook al Pozzuolo, Malinowski, Trossard van de kampioenenploeg. Het is misschien een beetje alsof Patrick Lefevre in een jaar tijd pakweg Gilbert, Stibar, Lampaard, Alaphilippe en Jongels zou
blijft
bijna
niemand meer op van over.
Nee, voilà. Maar Genk zit nu wel op een berg geld natuurlijk.
Ja, inderdaad. En dat is het grote verschil, denk ik, tussen Anderlecht en Standaar enerzijds en Racing Genk en Club Brugge anderzijds op dit moment is inderdaad dat Genk is financieel sterk. Ze hebben trouwens al wel spelers gekocht in de zomer die nu echt zullen hopelijk dan gaan renderen. Ik denk dat het eigenlijk een goede zaak is dat ze die twee laatste spelers van hun kampioenenploeg of sterkhouders van hun kampioenenploeg hebben verkocht. Het is nu heel duidelijk een nieuw verhaal, een nieuwe bladzijde. Ze hebben ook een nieuwe trainer. Ik denk dat het een betere trainer is dan degene die ze hadden. hadden. Ja. Met alle respect voor Mazou, maar ik denk dat die Wolf er wel iets kan inbrengen. Je hebt ook spelers die weinig gespeeld hebben. Dries Wouters, die zich nu eens kan laten zien. En je ziet dat gewoon, dat er op een of andere manier terug een positieve vibe is bij Racing Genk. En ik denk wel dat ze play-off 1 zullen halen, ook al hebben ze hun beste spelers verkocht.
En vooral ook wat, als ik even kort maak, wat Peter vanochtend zei van den Bemt in zijn analyse, dat bleef mij vooral bij. Spelers die bij Mazou eigenlijk volledig een schim waren van zichzelf, die nu onder de Duitser Wolf helemaal openbloeien. Ja. Dus dan heeft het toch wel met andere dingen ook te maken soms.
Absoluut. En er is dus geld bij Racing Genk, bij Club Brugge ook. Geld dat misschien wel gebruikt kan worden voor, ja, waarom niet, doellijntechnologie. Want daarover ging het gisteren naar Club Brugge Antwerpen.
Schrijvers, hakje, hier Van Aken. En Van Aken, nee, Van der Leyen, er toch in, jawel. Er toch in, Hans Van Aken. Maar er is gevlacht voor buitenspel. Nou, iedereen is 14 overeind. Gevlacht voor buitenspel. Nee, toch een doelpunt. Toch een doelpunt. Vreemd, maar het is wel 1-0.
Ik vroeg aan de scheidsrechter van hoe is het mogelijk dat er geen doellijntechnologie is. Daar kreeg ik als antwoord op dat de clubs dat niet willen betalen. Nou, dan ben je er heel gauw klaar mee, want volgens mij zijn we geen amateurvoetbal aan het spelen.
Ja, dat was Wesley Hoed, verdediger van Antwerpen. Zo'n doellijntechnologie zou om en bij de €300.000 kosten qua installatie, plus nog €10.000 per jaar qua onderhoud dan. Is het de investering waard of niet?
Bah, misschien moet je zeggen van wel, hè. Want uiteindelijk, als je ziet wat de inzet kan zijn, want deze goal is superbelangrijk. Anders had Club Brugge wat het elan misschien gebroken, hadden andere, Gent had er misschien meer terug in beginnen geloven en had alles terug wat dichter bij elkaar gebleven naar de play-offs toe. Dus ja, dan gaat het om veel geld. Alleen is de vraag, ja, je moet natuurlijk die som, alle clubs moeten ertoe bijdragen en je ziet, je hebt enerzijds de topclubs, anderzijds, we hebben nu de rondvraag gedaan, ik ken de uitslag nog niet, misschien morgen in de krant gaan we weten of er draagvlak is, maar ik denk wel dat we daar misschien naartoe moeten gaan. Ja.
En een andere optie wat ik vandaag in een andere Vlaamse krant ook las, gewoon
de GoPro.
Ja, is dat zo'n dol idee?
Ik las dat ook, maar ik dacht, dat lijkt me toch weer amateuristisch, nee.
Ja, een GoPro
als het zou kunnen, Christophe, voor pakweg €2.000, ja, voilà, waarom zou iedereen dan met systemen van 300.000 werken?
Ja, ik weet het niet, maar als je de bal niet tegen de lat trapt, dat is toch vaak niet de bedoeling, dan gaat zo'n GoPro toch ook niet trillen en dan lijkt mij dat beeld toch vrij stabiel te zijn en met een wifi-verbinding tot in het VAR-busje.
Het gaat natuurlijk vaak over misschien maar 1 centimeter, terwijl met die doellijntechnologie kun je echt
centimeter
bepalen.
Ik weet het.
Voilà,
maar dan kan ik ook alleen Peter van den Bemt zijn mening maar bij het reden vanochtend, als men zoveel geld altijd veil heeft voor een derde rangs buitenlander die dan nog eens geblesseerd blijkt te zijn, waarom dan geen €400.000, 300 plus onderhoud voor zoiets belangrijks, zoals Bart terecht zegt, zo'n goal, als het 0-0 blijft, kan dat een heel andere licht werpen op de competitie en het verloop.
Ja, wat we wel met het gewone blote oog konden zien, de nieuwe spits van Club Brugge meteen een helft mogen meedoen, wat vond je ervan?
Ja, dat is dan het verschil met Anderlecht. Je ziet dat de jongen wel matchritme heeft. Ik denk dat hij natuurlijk nog niet zijn beste niveau heeft laten zien. 1 mooie actie hebben van hem gezien. Snelheid, doelgerichtheid, kracht. Hij is niet de meest fanzinnige speler. Maar goed, ik denk wel dat hij staat voor een sweat no glory. En dat is dat komt van zijn voorganger een bye diagonet toch niet gezegd worden.
Ça va.
De tribune.
Voetbal en veldrijden was erbij overvloed, maar er was ook het eerste Grand Slam toernooi in het tennis. 3 pertinente vragen daarover voor Dirk Gerlo. Te beginnen met Novak Djokovic. Waarom is hij opnieuw de onbetwiste nummer 1?
Ik zou zeggen, zijn onwaarschijnlijke, zijn ongeëvenaarde onverzettelijkheid, die maakt het verschil. Op de momenten dat anderen afhaken, haakt Djokovic niet af. En ik zou veel voorbeelden kunnen geven, maar laten we het houden op 3 Grand Slam titels die me bijblijven. Even teruggaan naar 2012, de langste finale ooit op de Australian Open, net geen 6 uur tegen Rafael Nadal. We zitten bij een 2-2 in de sets, 5e set dan, Rafael Nadal die 4-2 voorstaat en toch slaagt Djokovic er nog in om het tij te keren. Wimbledon vorig jaar, de finale tegen Roger Federer. Federer in de 5e set, 8-7 en 40-15 voorsprong, 2 matchpunten. Dat is het water net niet aan de lippen. Nee, dat is water in de neusgaten. Hij staat klaar om te verdrinken, Djokovic. En toch slaagt hij er daar nog in om de situatie te keren. Dus 2012 tegen Nadal, 2019 tegen Federer. En gisteren zag ik het nog slechter in voor hem. Zelfs zonder die matchpunten tegen. Het team die speelde zo fantastisch. Hij gebruikte de wapens van de Servier. Hij voegde daar zijn eigen lef aan toe. En toch begeeft Djokovic niet. Op het moment dat hij enige aarzeling ziet bij de tegenstander, dan vindt hij de kracht, de fysieke kracht, de mentale kracht om toe te slaan. En opvallend gisteren, na afloop, Djokovic, die het nog eens had over zijn moeilijke jeugd in Servië in de jaren 90 van de vorige eeuw, de oorlog daar en dat we daar het fundament van zijn succes moeten gaan zoeken. Wat zei Djokovic? We moesten in de rij gaan staan voor alles, voor brood, voor melk, voor water. En zoiets maakt je hongerig, maakt je gretig naar succes. Ik denk dat ik daar de basis voor mijn succes heb gelegd. Daaraan denken, dat motiveert me om de extra kracht te vinden om door te gaan. En ik kan daar echt wel in komen, die over mijn lijkmentaliteit die hij heeft meegekregen vanuit zijn jeugd al.
Ja, vraag is natuurlijk wel, Dirk, het is weer een van die traditionele drie, zeg maar, die wint. Wanneer gaat er nu eens een van die jongere toppers de ban breken?
Ja, goeie vraag, hè? Want je zit nog altijd met Djokovic, meer zelfs nog dan, denk ik, met Nadal en Federer. Nu, Nadal die kan zeker nog eens Roland Garros winnen, maar Djokovic kan dat ook. Die kan ook straks de beste zijn op Wimbledon en in New York. Maar ik vind wel dat de challengers stappen hebben gezet de voorbije maanden. Meest van al misschien Dominic Thiem, hij zegt dat zelf, nu al 3 Grand Slam finales voor de Oostenrijker. En een Nadal, een Djokovic, die drijven hem ertoe om echt nog een hoger niveau te halen. En dat gedurende 5-6, dat was vroeger niet het geval. Hè. Vergeet dan ook niet, die Rus, Daniil Medvedev, vorig jaar finale op de US Open. Nadal wint wel, na een 5-setter. Maar dat was de great escape voor Rafael Nadal, met iets meer ervaring wint Medvedev daar de Grand Slam. Je hebt een Alexander Zverev, de Duitser, die nu voor het eerst de halve finale bereikt heeft in Australië. Dat is voor hem een mentale opsteker. Je hebt nog de Griek Tsitsipas, de winnaar van de ATP Masters vorig jaar in Londen. Ik denk dat een van die vier mannen, een van die vier, die gaat dit jaar de band toch breken, durf ik hopen. Want zowel Nadal, Djokovic als Federer, die hebben de jongste paar seizoenen toch ook meer en meer het gewicht van de jaren op hun lichaam gevoeld. En het zou ook niet slecht zijn voor de sport dat er een nieuwe naam komt. Vergeet ook niet, na Wawrinka op de US Open 2016 zijn alle Grand Slam titels naar de grote drie gegaan. Met andere woorden, een nieuwe naam is welkom.
Ja, en over nieuwe namen gesproken, Dirk, bij de vrouwen, Sofia Kenin, als ik dat goed uitspreek. Ik geef toe, ik ken haar eigenlijk helemaal niet. Wie is zij?
Ja, ik neem het jou niet kwalijk hoor, want je moet de tennis al echt goed volgen om haar te kennen. Nu het verhaal, Russische ouders die er alles voor over hebben gehad om van hun dochter een tennisster te maken. We hebben dat eerder nog gezien hè, bij Maria Sharapova, nu met Anisimova, ook een Russin, maar Amerikaanse nationaliteit en zeker ook Kenin. Prima opleiding gekregen in Amerika, fenomenale oog-handcoördinatie met fantastisch talent, geweldig recuperatievermogen, reactievermogen, neemt de bal heel, heel snel, geweldig tactisch inzicht, gekoppeld aan een ongewone, ongeziene dosis lef, ook op de meest moeilijke momenten. Vorig jaar 3 toernooien gewonnen, Roland Garros, daar verslaat ze Serena Williams, en nu dus Australian Open gewonnen, 7 in de wereld staat ze al. Ze is 21 jaar, het enige voorbehoud dat ik heb, is gaat ze het volhouden op dit niveau. Want we hadden het daar net over de grote drie bij de mannen die niet van wijken willen weten. Bij de vrouwen is dat echt helemaal anders. Ik heb het nog eens opgezocht. De jongste 3 seizoenen hebben we 11 verschillende Grand Slam winnaressen gehad. Focus blijven houden is blijkbaar heel, heel moeilijk bij de vrouwen. Maar in Kenin, Sofia Kenin, zie ik echt wel een blijvertje.
Een naam om te onthouden dus, dat was Dirk Gerlo. We zijn bijna aan het einde van deze tribune. Rest mij nog te vragen waar jullie nog naar uitkijken deze week, Bart?
Onder andere het Olympisch kwalificatietoernooi van de Belgian Cats basket in Oostende. Ja. En de meeste mannekeers in België aan het werk kunnen zien en hopelijk de Spelen halen natuurlijk.
Zal jou ook wel boeien,
Dit hebben we niet afgesproken, maar ik kon net hetzelfde zeggen. Ja. Ja. Donderdag, zaterdag en zondagnamiddag op alle kanalen van Sporza te volgen. Okay. Ik hoop echt dat ze zich plaatsen voor Tokio.
Zou heel mooi zijn met de Belgian Cats naar Tokio, absoluut, waar jij ook zal zijn trouwens. Dit was de tribune voor deze week. Wonderland komt eraan met Corneel de Klerk. Fijne avond nog.